Ik wil graag met jullie een stukje lezen uit Genesis, Genesis 22, de versen 1 tot en met 3 en vers 12. Iedereen heeft het. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. God doet dat. Hij heeft beproefd op ons. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: hier ben ik. En hij zeide: neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. We weten allemaal dat Abraham op dat moment twee zonen had, hè? En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich benevens zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En in vers 12: en God zei: dan strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik, nu pas weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Dat is natuurlijk een heel bekend verhaal. Maar voordat ik hier verder op in wil gaan, want ik wil het hebben over beproefd worden en de weg die we met de Heer hebben te gaan. We hebben er ook van gezongen, de weg die wij met de Heer moeten gaan. Er zijn ook, Ellen zei ook in de zang die ze op een gegeven moment, hoe groot God is, wat hij allemaal gemaakt heeft. En als je kijkt naar het heelal, dat is een triljarden sterrenstelsel en dergelijke, dan is het natuurlijk een geweldig werk. Maar ik bedacht me eigenlijk dat het veel moeilijker voor God moet zijn om zijn gemeente op te bouwen op de manier zoals hij dat wil. Omdat we tot de volkomenheid komen. Weet je, een planeet, die spreekt de Heere God niet tegen. En een zon ook niet. En het hele stelsel eigenlijk niet. Die doet altijd wat God wil. Maar als God zijn gemeente moet leiden, dan is dat soms moeizaam. Dat ligt niet aan God, maar dat ligt aan ons. En we zijn eigenwijs, niet allemaal natuurlijk, bijna allemaal dan. Of we spreken tegen, of we hebben onze eigen dingetjes die wij toch wel de voorrang willen verlenen. En God verlangt er zo naar dat zijn beeldenis in ons zichtbaar wordt. Nu is het zo dat we het natuurlijk vaak over dit soort dingen hebben, en dat moet ook. Je moet ook, als je de Bijbel leest, en ik weet niet hoe vaak jullie de Bijbel lezen, maar er zijn dan altijd aspecten die steeds weer terugkomen. Je kan niet zeggen, nou ja, staat maar één keer in de Bijbel. Nee, het staat er verschillende keren. En soms zijn dat dan ook dingen. Neem eens een keer het boek Richter. Als je dat leest, dan moet je zien hoe het volk van God eigenlijk steeds maar weer in zonde verviel. Dan verwekte God hen een richter. En dan werden ze bevrijd. En het was eigenlijk zeg maar een golfbeweging die voortdurend plaatsvond. Maar dat geldt ook voor de gemeente Gods. Het duurt soms zo lang voordat wij werkelijk op onze plaats gaan staan. En ik wil het niet te zwaar aanzetten, maar toch, het kan mensenlevens kosten. Maar in de eerste plaats, het kost in ieder geval Gods eer. Dat zijn beeldenis maar steeds niet zichtbaar wordt in ieder van ons. Dat is wat hij wil. Het gaat gebeuren, maar dat komt omdat God dan ook extra genade geeft. God geeft straks zoveel genade in de eindtijd en ook bij de grote verdrukking. En dat kan ook niet anders, want als God die extra genade niet zou geven, dan zou de gemeente van Jezus Christus sterven ter plekke. En dat komt gewoon doordat we nog steeds onze eigen weg vervolgen. Als het niet onze oude mens is, dan zijn het wel andere dingen die ons tegenhouden. Ja, dat is dus, hoewel het heelal natuurlijk heel erg groot is en alles, alle materie die erin is heel groot is, is het eigenlijk een peulenschil voor God geweest om dat te doen. Maar zo'n volk op hem te doen lijken, is een hele klus. Is iemand hier ook in deze zaal, die het ook vaak, een grote klus. Nou, dat is een hele grote klus voor de Heer, om dit voor elkaar, hij heeft het nog niet afgemaakt. Hij is er wel mee bezig. Want hij is vast besloten om dat te doen. Daarom zullen we straks ook door een grote beproeving heen gaan. Die grote beproeving, die heet ook de grote verdrukking. Heel veel mensen denken van dat de oordelen God zijn, maar dat is het dus niet. Het is echt een beproeving waarin dus eigenlijk de Satan, hoe zal ik het zeggen, lijkt dat hij de regie in handen heeft. En in die situatie moeten we wel kiezen. Dan kun je niet meer zeggen van, ik loop er even de kantjes van af, of ik heb nog iets in mijn leven die toch wel grote prioriteit geeft, dan val je. En heel veel mensen zullen dat ook beseffen en toch dan ook de weg van de Heere God gaan. En ik verheug me er nu al eigenlijk op. Natuurlijk zie ik in wat voor deplorabele staat de gemeente van Jezus Christus eruit ziet. Dan heb ik het niet specifiek over ons, maar gewoon in de hele wereld. Er is nog zo weinig kracht Er is zoveel dwaling, er is zoveel eigenwijsheid, er is zoveel tegenstrijdigheden in de leer die gebracht wordt. En God zegt, ik ga dat allemaal veranderen. En die grote verdrukking is daarvoor nodig. Vanmorgen wil ik het dan hebben over de beproevingen die de Heer ons geeft. En daartoe moeten we ook Gods weg gaan. En tijdens die weg, en het is een lange weg. U hebt allemaal wel eens keer gehoord trouwens van de christenreis van Bunyan. Dat is een heel bekend boek al. Niet. Ik zie één persoon. Hè. Waar kom jij vandaan? De christenreis van Bunyan is een heel mooi boek. Het is echt een klassieker. Het is zelfs, wordt bestemd als literatuur. Maar de grootste kracht is wel dat er zo goed wordt beschreven hoe de reis van de christen naar de eeuwigheid, naar het nieuwe Jeruzalem, hoe dat plaatsvindt. En wat er allemaal op zijn weg dat daar tegen kan komen. Daar wil ik iets over, ja, ik ga het niet over Bunyan hebben hoor, maar ik wil er iets over zeggen over de beproevingen die er ook zijn. Maar soms zijn het niet eens beproevingen. God beproeft ons natuurlijk, dat zien we ook met Abraham, wat we net gelezen hebben. Maar soms is het niet eens een beproeving. Soms is het de tijd dat er gewoon heel veel dingen in ons leven. En, ja, dat, misschien moet ik dat woord gewoon zeggen. We zijn eigenwijs. Eigenwijs, gaan we onze eigen weg. We vinden zelf wel uit wat we moeten doen. Niemand moet ons zeggen wat we moeten doen. En wij weten het beter. En dat is zo'n verkeerd iets. Omdat God dan niet door je heen kan werken. Terwijl God dat zo graag wil. Dus Gods weg. Die we moeten gaan, dat is ook voor ons is dat de reis naar de eeuwigheid, naar het hemelse Jeruzalem. Kijk, en bij die weg, dat begint met je bekering, maar de Heer Jezus heeft gezegd, wie mij wil volgen, die moet achter mij aankomen. Ik vind het zo'n mooie zin, weet je wel. Dan denk ik, ja, hoe kan je iemand volgen als je voor hem uitloopt? Maar God heeft hele eigenwijze schapen, die lopen voor hem uit. Dus het is heel belangrijk dat je achter hem loopt en op hem let. En je focus eigenlijk op hem blijft houden. Het volgende punt is jezelf verloochenen. Dit is ook een heel belangrijk punt. Jezelf verloochenen. Betekent dus dat je je eigen belangen terzijde schuift om het belang van de Heere God voorop te stellen. Doe je dat? Stel je die vraag even. Doe je dat? Je eigen belang terzijde schuiven en het belang van de Heer op de eerste plaats zetten. En vind je dat ook heel normaal? Weet je, als je het heel normaal vindt, dan is die weg helemaal niet moeilijk. Ben je eigenwijs of ben je iemand die toch iets voor zichzelf wil hebben? En dan wordt het heel moeilijk. Ik heb eerder dat verhaal als ik verteld. Jeroen die kwam daar eens een keer mee aan. Dat hij een gesprek had met een broeder. Uit een andere gemeente. En die broeder die schept er nogal op. Die zegt, ik geef 2 uur per dag aan de Heer. Waarop Jeroen zegt, wat doe je met die andere 22 uur? Begrijp je? Wij vinden het al geweldig als we 2 uur per dag aan de Heer zouden geven. Hij wil alles toch. Hij wil ons helemaal. Hij wil onze ziel. Hij begeert de geest die hij in ons deed wonen met jaloersheid. God heeft zijn zoon gezonden om ons te redden. Hij wil ons hebben. We zijn gekocht en betaald. Je komt er niet onderuit. Je bent niet meer van jezelf, zegt Paulus. Paulus kan het zo leuk uitdrukken. Je bent niet meer van jezelf. Dus wat wil je eigenlijk? Je zult toch Gods wil moeten doen. Nu is dat geen dwang hoor. Maar als je dan werkelijk beseft wat God voor je heeft gedaan in zijn zoon. Als je dan beseffen we ons dat terdege. Misschien zeg je, ja Walter, ik kan het in woorden uitdrukken. Maar besef je dan de zwaarte ervan. Bestemd voor de hel. Misschien moet ik daar eens een keer een boek over schrijven. Bestemd voor de hel. Maar goed, het is een daar zijn we eigenlijk toe bestemd doordat wij zoveel zondigen. En God geeft ons een nieuw leven. Hij stuurt zijn zoon. Dus hij geeft zijn enige geboren zoon. Zoals Abraham dat dus ook wilde doen. Hè, zijn enige geboren zoon geven aan God. Dat deed God dus voor de mensheid. Eigenlijk vinden we het gewoon. En natuurlijk, het fundament van ons geloof. Wel, natuurlijk weten we dat. Maar beseffen we dat dan wel ten volle? Want als je dat beseft. Dan is het ook zo. En dan zitten hier mensen waarvan ik zeker weet dan. Dat ze werkelijk volledig ze hebben overgegeven aan God. Aangezien ik weet dat dat nog niet het geval is. Betekent dus ook dat het besef er niet is. Je bent van hem. Hij heeft je gekocht en betaald. Dus jullie die zijn we gewoon van hem. De geestelijke papieren zijn er gewoon in de hemel. We kunnen daar niet onderuit. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat die dankbaarheid er is. En die liefde er is. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus je motief om hem te dienen is. Dat je niet zegt. Ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Hartstikke fijn. Ik ga niet naar de hel toe. Ik ga nu naar de hemel toe. En ik ga naar de kerk toe. En ik ga naar de bijbelstudie toe. En En sommigen gaan zelfs nog eens een keer naar de gebedsavonden. Nou, maar dat moet toch wel voldoende zijn, hoor. Ja, weet je, dan geven de Heere God allemaal, hoe zal ik het zeggen, religieuze snuisterijen, zo noem ik dat dan. Hè? Van, nou, daar zal God toch wel blij mee zijn. Ik heb eens keer een zangdienst meegemaakt. Niet hier, hoor. Een zangdienst niet meegemaakt. En toen zei de zangleider dat ze God blij zijn dat we zo voor hem gezongen hebben. Ik dacht, dat staat niet in de Bijbel, dat hij blij is dat wij gezongen hebben voor hem. Weet je, wanneer hij blij is? Wanneer we hem lief hebben en voor hem leven. Dan is hij echt blij. Wanneer we onze zonden afleggen. Die oude mensen overwinnen. Bij wie sommigen dat nog niet overwonnen is. Met alle gevolgen van die. Dat is wat hij wil. Hij wil zich terugzien. Hij wil zo graag een relatie met ons opbouwen. Alleen wij willen het niet. Je moet je nooit de vraag stellen. Ja, maar ik kan nog niet zo dicht bij God komen. Maar dat ligt niet aan God. Hij wil dicht bij je komen. Hij wil dicht bij mij komen. Maar ik moet de stappen doen. Zijn eerste stap is Golgotha geweest. Hij wil echt heel dicht bij ons zijn. En hij zegt ook wel eens een keer in woorden die wij krijgen van de Heer. Ik ben met je. Wat stelt dat voor dan? Als je daar geen besef van hebt dat hij met je is. Hij heeft ons echt lief. En sommigen zeggen dan, nou ja goed, hij heeft natuurlijk wel lief. En het is wel een bemoediging dat de Heere God het zegt. Maar waarom merk ik daar nog zo weinig van? Ik zeg niet dat iemand van jullie dat ooit gezegd heeft. Hoor. Maar soms weet ik dat heel veel kinderen God dat denken. Ja, het is wel fijn dat de Heere God zegt dat hij me lief heeft. Maar omdat ze nog zo met hun gedachten op een verkeerde golflengte zitten. En totaal anders denken dan de Heere God. En dan zeg je, ja maar, oh wacht eens even Walter. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Maar hij heeft ons zijn geest gegeven. Hij wil dus dat zijn goddelijkheid, dat wij deel krijgen aan zijn goddelijkheid, staat er in de Bijbel. En dat betekent dus dat Paulus daarom ook durft te zeggen, bedenk dan de dingen die boven zijn. Let wel dat hij zegt, wat hij zegt. Bedenk de dingen die boven zijn. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als ik mij helemaal aan hem heb overgegeven. Dus die weggaan met God, die is hartstikke mooi, maar hij is niet altijd even makkelijk. Ik gebruik juist bewust niet het woord moeilijk, hè. Het is niet altijd even makkelijk. Als ik nou ieder van jullie zou vragen, hè, je bent nu weg met de Heer, vind je dat makkelijk of niet? Of vind je dat moeilijk? Of vind je dat saai? Ik ontmoet eens een keer een echtpaar. En toen hadden we het, we zaten in de Pinkstergemeente toen. We hadden heel gesprekken over het leven met de Heer. En toen zei die vrouw van, ja, maar het leven met God is zo saai. En het kwam er zo hardgrondig uit dat ik barst heel erg uit. Maar eigenlijk kan het niet, hè, dat iemand dat zegt. Het is een leven met God is saai. Ik denk, nou, dat heb ik nooit gevonden. Als iemand zou zeggen, nou, het was niet altijd even makkelijk. Oké, dat kan nog wel. Maar het is ook heel erg mooi. Hoe meer moeilijkheden er zijn, heb ik toch dat woord gebruikt. Hoe meer moeilijkheden er zijn, hoe meer je dus getoetst wordt, hoe meer je dus ook in verzoeking komt, ik zal straks uitleggen wat het verschil is, hoe dichter je bij God komt. Het kan ook bewerkstelligen dat je afvalt. En dan heb ik het niet over het vet van je lichaam, maar dan heb ik echt dat je afvalt van jezelf. Dat kan niet. Dus zorg ervoor dat je dus niet je van God afkeert, wanneer je in velerlei verzoekingen valt. En God tuchtigt ook, hè, staat erin. Dat mag tegenwoordig niet meer, hè. Deze wereld mag je dus niet tuchtigen. Maar God doet dat wel. En hij raadt ook wel eens een keer. Ik weet nog, ik zat in een volle evangelie gemeente in Zaandam vroeger. En toen had ik een gesprek met de voorganger. Ik zei, ja, maar als we eigenwijs zijn, dan lopen we op een gegeven moment met onze neus tegen de muur. Hij zei, dat geloof ik niet. Dat geloof ik echt niet. Ik zei, wat heb je dan zo'n rode neus? Maar goed, hij kon het niet meer lachen. Maar het is in ieder geval zo dat God staat er toe. Weet je wel, als hij eerst zegt tegen ons, je moet die weg gaan en we doen het niet. En hij zegt het nog een keer, en hij zegt het nog een keer en we doen het niet. Dan zegt de Heer, oké, zie nou maar wat de uitkomst is. En dat is niet dat hij ons loslaat, maar dan ga je de gevolgen dragen van je verkeerde gedrag. Dus die weg die ook Bunyan uitstippelde en ook beschreef, die zit vol met dit soort dingen. En dat hebben we nodig. We hebben nodig al die beproevingen, maar ook zelfs de verzoekingen van de Satan, hebben wij nodig om ons geloof kostbaarder te doen worden dan gelouterd goud. Wat gelouterd is in het vuur, staat er in de Bijbel. Dus dat hebben we wel nodig. We moeten niet huilend wegnemen. Er zijn sommige dingen, dan komen we in zware verzoekingen. Maar het dient ook tot ons nut. De weg die we met de Heer gaan, die kun je niet op je dode akkertje gaan lopen. Dat kan dus absoluut niet. Ik weet niet, als iemand hier denkt van, nou, ik kan al vieren fluiten die weg gaan. Ja, het kan wel. Maar ik kan je dit zeggen, je valt van die weg af. Je gaat de verkeerde weg in. Op een gegeven moment neem je een afslag. Er zijn wel eens een keer beelden gezien, ook in de gemeente, van mensen die stonden stil op de weg en die gingen kijken naar de bloemetjes en de bijtjes die langs de kant van de weg staan. Er waren mensen die liepen niet op de weg en die keken niet recht voor zich uit, maar die keken voortdurend naar rechts of dan naar links. En dat zijn mensen die dus voortdurend op de omstandigheden kijken. Of naar mensen kijken. Wat iemand anders daarvan vindt. Of kijk eens, de omstandigheden zijn veranderd, moet ik nog wel op deze weg lopen? En hun focus, de focus die wij allemaal behoorden te hebben op de Heer Jezus, die is weg. Die is weg. En als je focus weg is, durf ik dit te zeggen, dan loop je in 7 sloten tegelijk. Dan zijn wij met recht een schaap. We hebben het laatst nog gehoord, hè? Die had het over de goede herder en die schapen. Wij dwaalden als schapen. Dat is per definitie een schaap dwaal. En wat is ook per definitie wat ze doen? Blaten. Dat is ook. Maar er zit dus eigenlijk weinig goeds aan die schapen. De enige die goed is, is die goede herder. En die schapen die moeten zich richten naar hem. Daar ga ik het niet over hebben, want dan ga ik iemand anders een prediking doen. Dan ga ik dus niet doen. Maar ik wil je alleen maar zeggen, begrijp je hoe dat in elkaar zit. En terwijl we op die weg lopen, dan, ik noem maar 5 dingetjes op. Waarvan zijn er veel meer hoor. Waardoor wij dus niet goed lopen. En de eerste is kijken naar jezelf. Kijken, wat kan ik en wat kan ik niet. En dan heb je een opdracht van de Heer en je blijft altijd hangen in die dingen. Je kijkt niet, je volgt de Heer al niet meer eigenlijk. Dus je bent voortdurend aan het kijken wat je mogelijkheden zijn. Het punt is eigenlijk, je moet je dus overgeven aan de leiding van de Heere God. En dat is eng in het begin. In het begin denk je, ja maar, als ik me nou niet goed voorbereid. En hoe moet ik dat dan zeggen? En ik ben misschien nerveus en ik moet naar iemand toe, zegt de Heer. En ik ben bang om er naartoe te gaan. Ja, wat dan? Je bent naar jezelf aan het kijken. Je bent jezelf aan het kijken naar de mogelijkheden die je hebt. En je presteert dus 0. Weet je wat wel het gevaar is van zulke mensen? Dus jij er niet onder ons natuurlijk. Hè? Maar weet je wel het gevaar is dat ze wel met hun vinger wijzen naar anderen. Die doet het niet goed en die doet het niet goed en dat. En dat mankeert eraan. Maar zelfs lopen ze dus niet goed. Weet je, als je werkelijk met de Heer loopt, dan ben je dus zachtmoedig. Dan ga je mensen niet beschuldigen. Dan ga je niet naar mensen wijzen. Dan probeer je mensen te helpen. Dus je kunt jezelf toetsen. Als je iemand bent die voortdurend zit te wijzen naar anderen en te veroordelen of dat de gemeente niet goed is, of dat Walter Haar niet goed zit, of weet ik veel, maakt niet uit wat. Dan weet je dus dat je op jezelf kijkt. En dat je zelf niks van pakt. De Heer zegt gewoon, oordeel niet, omdat je niet onder het oordeel valt. Er zijn verschillende situaties. Neem nou eens een keer die vrouw die op overspel betrapt is. En dan zie je dus dat Jezus die veroordeelt haar niet eens. Waarom niet? Hij stuurt altijd eerst zijn barmhartigheid en zijn liefde in, voordat hij überhaupt oordeelt. En hij kan oordelen, en weet je waarom? Dan kan je zeggen, ja, hij is de zoon van God. Dat is waar. Maar hij kan oordelen omdat hij zonder zonde is. Daarom zegt hij op een gegeven moment, wie zonder zonde is, werpt als eerste een steen. Dus wij kunnen alleen maar oordelen wanneer wij zelf onberispelijk zijn. En de apostel Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 10. Dan zegt hij ook van, dan zegt hij eigenlijk, ja, soms zegt hij het heel subtiel hoor, tegen de Corinthiërs. Eigenlijk zegt hij, van jullie hebben een grote mond en jullie willen anderen veroordelen. En dan zegt hij van, maar moet je eens horen, wij zullen alle ongehoorzaamheid straffen als uw gehoorzaamheid volkomen is geworden. Nou, dat vind ik heel aardig gezegd. Maar hij zegt dus, jullie hebben niks te oordelen, want je zijn nog niet gehoorzaam. Dus wij moeten zelf helemaal aan God overgegeven zijn, gehoorzaam zijn aan hem. Dan zijn we ook in staat en hebben we ook ogen om te zien, dan kunnen wij ook oordelen. Maar juist dan oordelen wij niet. Want we zoeken voortdurend naar wegen. Niet om steeds maar mensen te laten zien dat ze iets fout doen. Maar om ze verder te helpen. En wat is daarvoor nodig? Daar is liefde voor nodig. Maar dat krijg je dus. Als je zelf op een gegeven moment gehoorzaam wordt aan God. Je hebt liefde. Dan kun je ook de liefde van God mededelen. Dat is wat hij wil. Dat was kijken naar jezelf. Hè? Maar dat kan ook kijken naar je omgeving. De omstandigheden. Ik heb daar ook iets even over gezegd al, maar weet je, kijk eens even in je hart, ben je zo iemand? Op een gegeven moment heb je het rustig en ben je blij en denk je, God heeft het gezegend. Opeens gebeurt er wat op je werk of thuis of in de gemeente en dan gebeurt er iets. En dan is het even moeilijk. als je niet iemand bent die voortdurend, die eigenlijk altijd naar de Heer kijkt, wat de omstandigheden ook zijn, dan zul je heel vaak dat onrustige leven met de Heer hebben. Ik weet niet of ik het ooit een keer verteld heb, maar het was een zendingsechtpaar, was nou in Turkije of in Afrika, dat weet ik even niet meer. En in ieder geval, een man lief, die was op stap, en zijn vrouw was thuis, op een gegeven moment werd gebeld, was de politie aan de deur, en die kwam mededelen dat een man was overleden. Het eerste wat ze deed, was niet een schreeuw geven, niet boos worden, niet de politieagent zijn pet eraf slaan. Ze ging dus naar boven, en ging dus eerst naar de Heere God. Begrijp je? Dat is dus Jezus volgen. Dat is dus iemand, dat was een vrouw, die werkelijk de Heere God volgde. Kijk eens naar jezelf. Wat is het eerste wat je doet als iets fout gaat? Banden plakken. Gat dichtmaken. Of ga je naar de Heer toe? Nou, die gesteldheid, die maakt ook dat je nooit naar die omstandigheden kijkt. Dan kun je ook de enorme... Die vrouw bleek toch een klap, hè? Ze was nog een jonge vrouw. Dat was een jong zendingsechtpaar. Nou, dat is toch een klap die je krijgt. Die man is overleden. Stort toch je wereld in elkaar of zo. Maar het eerste wat ze deed is naar de Heere God gaan. Dit is wat we ook altijd moeten doen. Je kunt ook kijken naar mensen. Misschien zeg je, hoort dat erbij wat? Ja, het zijn drie dingen. Hè? Kijken naar jezelf, kijken naar mensen, kijken naar je omgeving en omstandigheden. Maar kijken naar mensen is eigenlijk dat je voortdurend kijkt wat iemand anders doet. Of dat je zo nodig de goedkeuring van een bepaalde persoon of voor andere personen moet hebben. Je kan ook proberen om de meningen van allerlei mensen met elkaar te vergelijken. Ik ben eens een keer iemand tegengekomen en daar had ik een gesprek mee. En op een gegeven moment zei de persoon, ja, maar die zegt daar heel iets anders over. Die zegt dat en dat. En toen heb ik ook gezegd, ja, maar hoe denk jij er dan over? Ga je nou meningen van mensen vergelijken en dan de beste mening of zo, de mening die het beste bij je past, kiezen? Of kies je dan ervoor om iets te beoordelen en dat je eigen te maken? Het kan zijn dat je ergens nog geen mening van hebt, maar je kan dus door andere mensen geholpen worden om tot meningsvorming te komen. En het is zo gevaarlijk als je alleen maar kijkt naar de mening van anderen. Hebben jullie natuurlijk geen last van, dat snap ik wel, maar ik moet het wel even noemen. Dus als je kijkt naar anderen, dan kijk je niet naar de Heer. Zo simpel is het. Kijk je naar jezelf, kijk je niet naar de Heer. Kijk je naar de omstandigheden, kijk je niet naar de Heer. Je focus moet blijven op de Heer, Jezus. Die loopt voor je, op de weg. En dan neem je ook geen afslag. Dan blijf je hem volgen. Het vierde punt is gemakzucht. Laatst nog, dat we iemand spraken. En toen zei ik tegen de Heer, maar hoe kan dat nou? Dit gebeurt nu zo vaak. Ondertussen zou iemand dat toch wel moeten weten. Heer, mag ik weten wat de grondslag is? Weet je wat de Heer zei? Gemakzucht. Weet je, je beoordeelt de dingen niet. Je kijkt niet van wat de achterliggende dingen is, maar je denkt, het zal wel goed zijn. Je zit dus gemakzucht. Doet niet. Vijfde punt is voortgaan in hoogmoed of trots. Er zijn nog meer dingen hoor, maar ik wil deze vijf eruit nemen. Dat betekent dus dat je ook niet zal laten gezeggen. Je gaat door, je vindt dat je het zelf veel goed weet. Trots betekent, dat is hoogmoed waarbij je jezelf ook nog boven anderen stelt. Het zijn mensen die laten zich corrigeren. Dus als je zo iemand bent, zorg dat je er vanaf komt, want je zal zeker een afslag nemen van de weg des Heren. Dat is Gods weggaan. Bunyan heeft het er ook over hebben en die heeft nog veel meer voorbeelden, denk ik. Maar dit is even waarvan ik denk van nee, dit moeten we weten. We moeten op een gegeven moment, als we op Gods weg zijn, moeten we weten dat we niet moeten tegengehouden worden door dit soort dingen. Ja, het kan ook zijn, dat heb ik niet genoemd, maar dat je iemand bent die nog boordevol met zonde zit die je niet hebt afgelegd. Ja, nou, succes. Daar moet je echt vanaf. Maar ik wil daar niet te diep op ingaan. Dus als je op die weg gaat en je wil ook succes hebben, eigenlijk een vervelend woord succes hoor, want het staat niet zozeer in de Bijbel, maar als je dus op die weg gaat en je ziet op de Heer, dan zul je zien dat al wat je onderneemt gelukt. Hè? Dat geloof ik niet, Psalm 1 of Psalm 2. Al wat hij onderneemt gelukt. Dat vind ik zo mooi. Al wat je onderneemt gelukt. Wie steekt je vinger op? Wie zegt van al wat je onderneemt gelukt? Nou, iedereen, natuurlijk. Kan anders moeten stellen. Wie van jullie is echt zo dat hij zegt van al wat ik onderneem gelukkig moet zijn vinger niet opsteken? Zie je wel, iedereen? Ja, ik heb jullie toch te pakken gedaan. Het staat hier in de psalmen. zijn er dan die mensen? Want heel veel mensen denken aan succes. Maar daarom denk ik ook dat dat een verkeerd woord is. Succes is geen Bijbels woord. Al wat hij onderneemt gelukt, dat geldt alleen voor degenen die werkelijk zich helemaal hebben overgegeven aan de Heer. En alles, maar ook alles, ondergeschikt acht aan de Heere God zelf. En dat wil niet zeggen dat het maar gladjes loopt. Dat staat er niet. Er staat alleen maar al wat hij onderneemt gelukt. Er staat niet bij hoe het gelukt. He, al te zien met David, als hij in het gebied van de Filistijnen is, en dan wordt hij ontdekt van, hé, maar wat is David? En Saul heeft zijn duizenden en hij heeft zijn tienduizenden verslagen, dan gaan ze naar de koning toe. En dat kwam hem natuurlijk te oren. En dan ging hij zich gedragen als een gek. Dan begon hij te krabbelen op de deuren, en de speeksel in zijn baard laten lopen. En die koning die zegt ook van, heb ik niet genoeg gekken hier dan? Weet je wel, eigenlijk was het nog een goede koning, die zei niet meteen hap zijn hoofd om, maar hij ontkwam dat. En dan gaat hij Psalm 34 schrijven. Dan denk ik, ja, ik zou me schamen, denk ik dan bij mezelf, als ik me zo eruit moest redden. Maar hij zegt, ja, dat is de leiding van de Heer. Dus je kijkt, je moet met andere ogen kijken. Je moet kijken door de ogen van de Heere God als het ware. Al wat je doet, dat gelukt en hoe dat gelukt, is niet van belang. Het is de leiding van de Heer. Als Jezus op een gegeven moment mensen genas, dan deed hij dat vaak door handoplegging. Dat weten we allemaal, hè? Handoplegging. Weet u dat altijd zo? Komt er een blinde bij hem, gaat hij op de grond spugen, maakt hij molen en gaat hij op zijn ogen smeren, op zijn oogleden smeren. Dan denk je, dat is een smerige boel. He, ik bedoel, stel nou eens een keer dat de politie erbij zou zijn. Die hadden ze toen nog niet, maar goed. Stel dat, nou, dan word je toch, het is toch een charlatan die dat doet. En dan stuurt hij de man weg, ja, dat moet je maar afwassen. En hij komt terug en hij is inderdaad genezen. Maar stel je voor dat de Heere God dat tegen jou zou zeggen. Je moet met iemand bidden en de Heer zegt, je moet hier slijk maken. Of eerst aan zijn neus trekken en dan... Nou, daar lach je om. Maar iemand, dat was een evangelist, die vertelde dat ook. En ik geloof hem ook, want iemand die was echt heel origineel in wat hij zei. En hij zegt, ja, ik moest binnen met een vrouw. En dat was een hele chique, deftige dame. En die zag er ook nog wel wat nors uit. En die had een behoorlijke ziekte. En de Heer zegt tegen mij, trek aan haar neus. Ik zei, ja, dat ga ik niet doen. Maar hij ging binnen, gebeurde niets. Ik denk, laat ik toch maar aan de neus trekken. En ze schrok geweldig. En ze was genezen. Ik neem aan dat hij gelijk heeft, maar als de Heer Jezus dan al modder maakt om op iemand zijn oogleden te strijken, dan moet dit toch ook kunnen, denk ik dan bij mezelf. Ja. Dus soms leidt de Heer je in een situatie waarvan je, nou, de arts was niet voor de hand liggen. Ik denk ook niet dat, laat ik heel eerlijk zijn, als ik een stem zou horen en die zei van, je moet aan iemand neus trekken, dan denk ik, ja, zal wel. Ja, dus, maar God kan soms zo werken, hij doet het heel origineel, al wat je onderneemt, gelukt. Maar stel je voor dat je niet naar Gods stem luistert, dan gelukt het niet, omdat jij denkt, dat kan niet. Dat ga ik niet doen. Dus de Heer wil ons de overwinning geven over alles. Hebben we dat dan? Nee, hebben we nog niet helemaal. Maar het is wel iets waar we naar moeten uitstrekken. En er ook in geloven. Je moet niet zeggen, ja, maar hoe moet dat dan? Weet je, stel je voor dat de Heer dat zou denken. Dan zou hij ons toch opgeven. En soms dan begrijp ik het ook niet, hè, dat deze almachtige God, dat die ons zulke suffers als we zijn, en zulke slappelingen als we zijn, dat hij van ons houdt. Alleen hij is niet Don Fisalvi, hij gaat niet over je bolletje aaien en zo. Als je iets op je hoofd voelt, dan ben ik dat die je de handen oplegt. Maar dat is niet de Heere God. Begrijp je, hij heeft je lief, maar het is een andere liefde dan jij misschien in je gedachten hebt. Wat voor idee heb je ervan dat God van je houdt? Hoezo? Zal hij je dan nooit tuchtigen? Ja, natuurlijk doet hij dat. Hij zegt zelfs, iedereen die je lief hebt, die tuchtig ik. Dus als je een verkeerd idee hebt van tuchtigen en liefde, ja, dan heb je ook niet het idee dat God van je houdt. En de Heer zegt er ook bij waarom die dat doet. Hè? Omdat er staat dus een vrucht die bestaat in gerechtigheid. Dat is wat er gebeurt. Daarom zullen we op die weg echt moeten lopen in overgave aan hem. Dit is iets wat regelmatig bij ons aan de orde is. Hè. Sommige mensen krijgen ook een woord van die Heer. Die zeggen, joh, geef je helemaal aan mij over. Is dat vervelend? Stel dat je zo'n woord krijgt, is dat vervelend eigenlijk? Helemaal overgeven aan God. Als de God dat tegen mij zei, dan zou ik heel erg blij zijn. Ik zal je ook zeggen waarom. Als ik me helemaal overgeef aan hem, dan zal alles wat ik doe ook gelukken. En zal ik er ook tegen kunnen als de dingen niet gaan lopen zoals ik verwacht had. Of waarvan ik gehoopt had. het betekent ook dat je in alles zijn belang zoekt. En je hebt het ook helemaal geen moeite mee om je eigen belang terzijde te schuiven. Je moet jezelf de vraag stellen, hoe vervelend vind je om je eigen belang terzijde te schuiven, om het belang van de Heere God naar voren te halen? Hoe moeilijk vind je dat? Moet je eerlijk zijn, je moet niet hardop iets zeggen. Dan zou je hier een gekakel van je welste. Maar je moet je wel die vraag stellen, van hoe ben je? Dan zeg je, ja nou, ik vind mijn belang toch wel heel erg belangrijk. En een heleboel dingen wil ik wel aan de Heere God geven, maar er zijn enkele dingen, nou, daar moet de Heere God niet aan komen. Dan kom je niet verder. Het is echt totale overgave. Er is geen andere weg. Jezus zegt ook, en dat is in Lucas 14, vers 33, en de Heer zegt ook, als je niet alles hebt opgegeven, kun je mijn discipel niet zijn. Als je niet alles staat afstand hebt gedaan van alles wat je hebt, kun je mijn discipel niet zijn. Er staat niet, als je bereid bent om alles op te geven, dat staat er niet. Hè? Er staat van, als je van alles afstand hebt gedaan, kun je mijn discipel niet zijn. Dat moeten we heel goed beseffen dat dat zo is. Maar waarom zou God dat nou willen? Nou, heel simpel. Wij zijn een stel suffers en hij is almachtig en alwetend. Dus hij weet wat het goede is. Daarom moeten we ons aan hem overgeven en zijn wil volgen. Want dat is het goede, welgevallige en volkomene. Dat is de goede weg. Wij kunnen dat niet altijd zien. God neemt altijd, je zult zien, hè, als je eigenwijs bent, dan zul je zien dat Gods weg altijd anders is dan jij denkt. Altijd. Misschien zeg je wel altijd, maar soms heb ik het toch wel goed. Nee, ik durf te zeggen, als je eigenwijs bent, is het altijd verkeerd. Het staat haaks op wat God wil. Dat moeten we dus niet doen. Als je overgeeft, dan betekent een erkenning dat je van hem bent. Dat je gekocht en betaald bent. Dat niets meer van jou is, maar van God. Armoedzaaien zijn we hier allemaal. Dat maakt allemaal niks meer. Dat je voor hem leeft. Dat je je toewijdt aan God. Want hoe langer hoe erger, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Dat je aandachtig naar Gods stem luistert. Kijk, en dat staat letterlijk zo in de Bijbel. De Heere God zegt, als hij het verbond sluit op de Sinaï met de Israëlieten, dan zegt de Heer, indien gij naar mijn stem luistert en mijn verbond door. Begrijp je? Luisteren naar zijn stem, dat is prioriteit nummer 1. Luisteren. En niet zo van het ene oor in, het andere oor uit. Er staat ook in de Bijbel, of God heeft één keer gesproken, ik heb het in stereo gehoord. Ja, zoiets dergelijks staat er. Begrijp je dus, het is zo oplettend mooi te zijn, dat het allesomvattend is, en dat je dus het helemaal tot je doordringt. Dat je ijverig bent voor God. Precies, wat is dat nou ijverig zijn? Nou, we hebben een stuk gelezen, ik kom er straks nog even op terug hoor, op Abraham, ja. Daar toch iets over zeggen, want ik heb wat gelezen, dus daar moet je ook wat over zeggen. Maar je ziet dus, hè, God roept Abraham en dan zegt hij, hier ben ik. Wat doe jij? Dus hij zegt, Hans. Zegt Hans meteen, Hans, wat is nu dat toch? Of de Heer zegt, Huip. Dan zegt hij, ja. Abraham zegt, hier ben ik. Hij herkent de stem van God. Hij herkent het. Heb je ook gezien wat hij daarna doet? Straks op. Dan zie je dus hoe het is om ijverig te zijn, om onmiddellijk te doen wat God tegen je zegt en opdraagt. Het zevende punt is God liefhebben. Is dat nou moeilijk of niet? Volgens mij niet, toch? Het is toch makkelijk om God lief te hebben? Ik zag die ex-host van Fox News, ik weet niet meer hoe die man heet, die is afgezet vanwege allerlei seksuele intimiteiten die hij met anderen uitvoerde. En die kwam dus voor de camera en die zegt, ik verwijt het God dat hij mij niet heeft geholpen. Dan denk ik, natuurlijk helpt hij jou niet, je bent gewoon een vieze vuile, je bent een zondaar. hij zat er te fulmineren tegenover God voor de camera's hoor. Ja, dat verwijt ik God. Ja, waar is die Jan? Hij heeft helemaal niet voor me gezorgd, hij heeft niet... En dan zegt hij, ik heb helemaal niks gedaan. Ja, en dat, maar hij heeft dus één vrouw 32 miljoen gegeven om haar mond te houden. Ja. Dus die vrouw werd eens een keer geïnterviewd. Ja, zegt die reporter, moet je eens horen. Die man die zegt dat hij helemaal niks bij jou heeft gedaan. Weet je wat ze zei? 32 miljoen. Weet je wat ze zei? 32 miljoen. Die vrouw heeft echt wel een gevoel voor humor natuurlijk. Hè? Maar goed, God lief hebben? Nou, deze man die had God niet lief. En die vond gewoon dat hij door God geholpen moest worden. Terwijl hij gewoon een vreselijke zondaar was. En het achtste is ook... En dat is een hele moeilijke, weet je, onderwerp. Onderwerp aan God. Wauw. Dat is een van de moeilijkste dingen, weet je. Je kon er nog onderuit, dus ging hard op God wel niet. Maar onderwerpen aan God... Ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. Hoe vinden jullie dat nou? Is het makkelijk om je te onderwerpen aan God? Dat betekent dus echt dat je alleen maar doet wat hij wil. Slaafs, zou ik bijna zeggen. Je bent zijn slaaf en je moet gewoon, omdat je onderworpen bent, alles doen. Ik zeg het expres, dat snap je natuurlijk wel. Maar ik vind het helemaal niet erg. Ik weet dat wat ik zeg, ja, ik onderwerp me aan de Heer. Is het wel eens een keer moeilijk dat ik iets moet doen terwijl ik toch eigenlijk onderworpen? Ja, natuurlijk is dat zo. Dan vraag ik hem wel om genade om iets te doen, omdat ik dat wel wil. Ik ga dus niet in eigen kracht dat doen. Er zijn dingen die de Heere God mij opdraagt die ik moeilijk vind. Nou, daar vraag ik wel om zijn genade dat ik het kan uitvoeren. Want dit is wat ik wil. En de Heer geeft het dan ook. Nou, op die weg, terwijl al die dingen spelen, hè, dus die weg Gods weggaan, alle dingen die je tegenkomt, die moet je ook nog overgeven aan God en dergelijke, dan word je nog beproefd ook. Nou, Abraham wordt beproefd. En dan zegt God tegen hem, je moet je enige zoon offeren. Dat was in die tijd wel gebruikelijk om dat te doen aan de god Moloch. Daar werden dus kleine kinderen, baby's nog, die werden gewoon geofferd. Die werden dus in een vurige oven gegooid. Die verbranden totaal. Dat is vreselijk natuurlijk. En dan zegt de levende God, de schepper van hemel en aarde, hij zegt, ik wil dat jij je enige zoon, die jij lief hebt, zet hier nog bij, hè? Ik wil dat je die offert. Heb je wel eens een keer de film De Bijbel gezien? Of was het de 10 geboden? Dat weet ik niet. Er wordt dus, deze scène wordt dus door iemand gespeeld, door Abraham. Hè? En dan komt hij uit zijn tent en dan begint hij toch te fulmineren tegenover God. Maar dat staat hier niet. Hij zegt wat en 's morgens vroeg staat hij heel vroeg staat hij op. Hij maakt alles klaar. Hij neemt zijn zoon mee, hij neemt brandhout mee en hij gaat op pad. Niks, helemaal niks. Want ze verwijten aan God, hoe kunt u dat doen? He, en bent u soms ook een moloch? Helemaal niks. Helemaal niks. En hij wist toch dat het stem van God was. Hij wist dat het stem van God was. En dat ging tot het einde. He, dat hij zelfs al het mes ophief om zijn zoon te doden. Dan zegt de Heer, ik heb genoeg gezien. De Heer zegt dan, strek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, hij zegt nog een keer, uw enige, ik mij niet wil onthouden. Dat is een beproeving. God stelt dus, als dit een verzoeking was geweest, dan had God niks gezegd, dan had hij zijn zoon gedood. Maar dit is dus een beproeving. Hij was bereid om het liefste wat hij had, om dat te geven. Want we weten allemaal hoe hij dus gebeden en gevraagd heeft om een zoon. Ik geloof dat hij, hoeveel, 25 jaar moest wachten? Zoiets dergelijks, hè? Hij was toen 100, dacht ik. En Sarah was 90. Dan heb je toch wel later voor gebeden, eigenlijk. Maar goed, het is in ieder geval... Je moet je voorstellen, hè, dat je zo lang hebt gewacht en dan zegt God tegen je, nou, nu moet je die zoon aan mij geven. Ja, zouden wij dat kunnen? Ja, ik denk dat ik zou zeggen, nou, dat kan niet van de Heer zijn. Maar hij wist dus dat het van God was. Hè, dat het even heel duidelijk was. En hij ging dus. Wat ik zo mooi vind, is dat hier ook letterlijk staat, God stelde hem op de proef. Omdat God wil weten wat er in jouw hart is. En misschien zeg je, ja, maar wacht, kom maar even. God weet toch wat er in mijn hart is? Alles wordt beproefd in de praktijk bij God. Dus het is niet zo dat je zegt, nou, ik heb een multiple choice vragen, hè, zoals voor je rijexamen. Multiple choice, en dan kan je dus kiezen wat je goed vindt. Het is gewoon de praktijk. Alles wat jij doet en wat je tegen God zegt, als je echt zegt, Heer, ik ben onderworpen aan u, dan zegt de Heer, ik ga je beproeven. Als je tegen de Heer God zegt, Heer, ik heb u lief, ga de Heer je beproeven. Het is een beproevende God. Dat is wat hij doet. Waarom? Omdat hij weet, hij wil waarheid hebben. Hij wil waarheid hebben en die waarheid moet in de praktijk bewezen worden. Echt, het leven met God is niet een theorie. Weet je wat je anders krijgt? Dan krijg je mensen die dus wel allerlei dingen bidden en zeggen dat ze je dingen willen en dat ze zich overgeven aan God. Maar als puntje bij paaltje komt, doen ze dat niet. He, daarom zegt, ik denk dat het Jesaja is. Via de profeet Jesaja zegt God ook van dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. En dat hun vrees voor mij is een gebod van mensen. Nou, dat moet niet bij ons zijn. Hè? De vrezen des Heren zou echt moeten zijn dat we, God de schepper van hemel en aarde, dat we daar ontzag voor hebben. Dat is wat hij wil. Maar wat hij uiteindelijk wil, is dat we hem lief hebben. Dat is wat hij wil. Dus we zien dus dat Abraham meteen zijn ezel zadelde. Hij rijdt gelijk zijn Maserati weg. En dan neemt hij knechten mee, en zijn zoon Isaac, en klopt de hout. Hij ging exact uitvoeren wat nodig was om zijn zoon te offeren. Zonder enige tegenspraak. Het is echt geweldig. Maar dan wordt hij ook de vader van de gelovigen genoemd. Als God hem zegt van nou, je nazaten zal er zijn als de sterren des hemels. En dan zat hij, ja, steeds bijna voor dat hij te kijken. Nou, 1, 2, 3, nou, het was 1, 2, 3, veel. Toen dacht hij, ja, veel dus. En wat begrijp je, hij geloofde God en het werd hem gerekend als gerechtigheid. Ik weet wel dat sommige mensen denken, ja, maar hij geloofde, heel simpel, hij geloofde God op zijn woord en hij geloofde God toen ook, toen God zei, je moet met je zoon over. Hij deed het gewoon, zonder te aarzelen. Kijk, wat God doet is werkelijk naar boven halen wat er werkelijk in jou leeft. Dat is wat God wil. Hij wil naar boven halen wat er werkelijk in leeft. Wat de Satan doet is verzoeken. Nou weet ik, in het Engels is er geen vervangend woord daarvoor. Maar gelukkig in het Nederlands wel. Maar er is een verschil tussen beproeven en verzoeken. Verzoeken is echt verleiden tot zonde. Dat is verzoeken. En dan, ja, God doet dat niet. Hij zal ons niet verleiden tot zonde. We zien hier ook, het was een zware beproeving. Maar God zorgt er ook al voor dat die jongen niks gedaan wordt. Dit moeten we ons heel goed realiseren, dat God zo is. Maar bij de Satan is dat dus anders. Hij zal dus proberen op allerlei manieren om ons te laten zondigen tegenover God. Nou, we kennen natuurlijk alles wat er in het paradijs gebeurt, dus dat gaan we niet nog eens een keer doen. Ik heb er wel niet zo vaak over, maar toch, ik doe het maar niet. Maar ik ga het nu hebben over de verzoeking in de woestijn. Toch even noemen. Dan zie je dus hoe Satan te gaat tegenover de Heer Jezus. Hè. Dan zegt hij dus, dan heeft hij 40 dagen gevast. Hè. Hij 40 dagen en nachten heeft hij niks gegeten. Er staat niks over drinken hoor, maar even zegt hij. En dan komt de boze bij hem. Die zegt van, nou als je nou werkelijk de zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze broden worden. Jij zou misschien gezegd hebben, God, daar ben ik nog niet op die gedachte geweest. Misschien moet ik dat nog maar eens doen, want ik heb behoorlijke honger. Je ziet dus dat de Heer Jezus dat niet doet. Hè. Hij doet dat dus niet. Hij wordt dus aangevallen op zijn zoonschap. En dat hij iets moet bewijzen. Hij doet dat dus niet. Hoe vaak doen wij dat wel? Dat de boze bij ons komt. En dat we het niet in de gaten hebben gelaten. Jezus heeft dat natuurlijk onmiddellijk in de gaten. En hij zegt, ja, de mens zal niet alleen leven van brood alleen. En we moeten ons niet vergissen, 40 dagen niet eten. Ja, hij moet echt graadmager zijn geweest. Ik weet niet of jullie het weten, maar wetenschappelijk is het bewezen dat na ongeveer 40 dagen, dan gaat dus je lichaam, je ingewanden cannibaliseren. Zo erg, dan ben je eigenlijk in de stervensfase na die 40 dagen. Nou, moet je zorgen, dan heb je echt honger hoor. Je lichaam schreeuwt om voedsel. En dan geeft hij zo'n antwoord. Ja, wij lezen het. Maar je moet je dus voorstellen hoe het is. Hij zit in de woestijn, hij heeft er niks. Misschien heeft hij wel water op de een of andere manier. 40 dagen is echt de limiet. Dan ben je stervende eigenlijk. Als je heel erg gezond bent, echt heel, heel, heel erg gezond, dan kun je 70 dagen zonder voedsel. Maar daarna ben je dus ook dood. Dan ben je echt, er is niks meer te doen. Al een paar dagen daarvoor is er eigenlijk, dan zou je nog geen voedsel meer kunnen verdragen. 40 dagen. Dat is echt heel erg lang. Als je snel wil afvallen, moet je dat doen, maar dan laat het je af. Het is geen goede methode. En dan zegt de Heer, dan komt de duivel en dan zet hij hem geloof ik op de tinnen des tempels, zoals dat dan heet. En dan zegt hij, dan gebruikt hij dus ook een bijbelvers, hè, dat je voet nergens aan stoot, dus werp je maar neer. En dan zegt Jezus ook, gij zult de Heer God niet verzoeken. Weet je dat dat heel regelmatig voorkomt? Ik sprak laatst ook iemand die... Die was gevallen, die had wat gebroken. Die ging naar de arts en die ging dus vertellen dat zij een betere genezing had en al wel genezen zou worden. Nou, dat heeft maanden en maanden en maanden geduurd voordat er echt enige vooruitgang was. Je bent bezig God te verzoeken. Je zegt, ja, God gaat het wel doen. Ik heb al hele goede genezingen. Niet doen. En dan komt dus de laatste verzoeking. Is dat, dat Jezus wordt getoond. Alle macht en de heerlijkheid van alle koninkrijken van deze wereld. En dan zegt de duivel van, word mij allemaal toon. Als je je nederbuigt en mij aanbidt, zijn het allemaal voor jou. Goeie deal? Maar natuurlijk, dat weten we, dat is geen goede deal. Maar waarom is het geen goede deal? En dat was niet de methode om de mens te redden. De mens te redden is eigenlijk sterven. Dat was de enige missie die Jezus had. Hij had één missie, hij moest sterven. Hij moest leven om te sterven. En dat gebeurde dus ook. Als hij dus geknield had voor de Satan, dan was alles verloren geweest. Was echt alles verloren geweest. Zo erg was het ook. Hij is dan ook heel behoorlijk boos natuurlijk. Hè? Hij zegt dus ook dat hij ga weg Satan. Dat is ook meteen wat hij zegt. De vorige keer heeft hij dat niet gedaan. Nu zegt hij dat wel. Ga weg Satan. Er staat immers geschreven, de Heer uw God zult gaan bidden. Aan hem alleen dienen. Dit is wat we noemen. Zijn we bereid om ook de Satan te dienen? Laten we dat niet doen. Alsjeblieft niet. En misschien vind je dat gek, hè? Ik vertel het alleen de boze verzoek, dat doet God dus niet. Maar je wordt alleen maar sterker door die verzoeking. Toegegeven, iemand kan ook vallen hoor, door verzoeking. Maar als je standvastig blijft, dan krijg je een geloof dat gelouterd is door het vuur. Jacobus zegt, houd het enkel voor vreugdebroeders wanneer gij in zusters ook natuurlijk, wanneer je vele verzoekingen valt, want u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitbrengt. En dan. Opdat de echtheid, dat zegt Petrus dan, de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd is, maar het is een andere beproeving, dus door het vuur gelouterd is, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Zo belangrijk zijn die verzoekingen. Dus daarom zegt Jacobus ook, want ik denk je, wat een rare Jacobus is dat, houdt een enkel verzoek dat je velelei verzoekingen van. Nou, hoe vaak bidden jullie ervoor dat je vele verzoekingen mag vallen? Ik denk dat niemand van jullie dat doet. Nou, dan moeten jullie het toch veranderen. Want dat staat hier dus. Ja. Maar lijden bijvoorbeeld, hè, kan dus ook een beproeving zijn. Dan zeg je, maar lijden is toch een verzoeking. Maar lijden is een onderdeel. Echt. Er staat ook dat wij door vele... Wat staat er nou? Door vele... Het koninkrijk gods moeten binnengaan.
Verdrukkingen.
Dat is een verdrukking. Dankjewel. Door vele verdrukkingen moeten wij dus dat de koninkrijk gods binnengaan. Is dat nou de weg? Ja, dat is de weg. Stel je nou eens voor, dat alles goed met je zou gaan. Hè? Je hebt genoeg geld, je hebt een lieve man of een lieve vrouw, helemaal geen vervelende kinderen. Die schijnen te bestaan. Ik ken er geen, maar die schijnen te bestaan. Alles gaat er naar de vlees, je hebt een mooi huis, alles is goed, goede baan, het gaat helemaal naar de vlees, je maakt mooie vakanties enzovoort. Stel je nou eens voor dat het zo is. Ga je dan vertrouwen op de Heer? En misschien zeg je, ja Walter, dat zal ik wel doen. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Het is makkelijker dat een kameel, een idioot, maar het oog van een naald gaat, dan dat een rijk het koninkrijk God verder gaat. Dat zegt Jezus niet zomaar, hè? Je ziet dus dat als we heel veel voorspoed hebben, dat we niet op God vertrouwen. En dat moeten we dus leren, ook wanneer we voorspoed hebben. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij Abraham. Dan krijgt hij dus op een gegeven moment bezoek van onbekende mensen. Maar ja, het is wel de Heere God die hem eigenlijk bezoekt. En dan zie je dus dat hij alles in gereedheid. Hij is heel gastvrij. Hij zegt niet, wat moeten die bedelaars daar? Hij maakt een maaltijd voor ze klaar. Hij zet alles voor ze klaar. En ze doen het met z'n tweeën. Hij zegt nog niet eens van, ik stuur even een slaaf die dat moet doen. Begrijp je? Die hele instelling van deze man, hij was een rijke herenboer. Hè? Hij was, net zoals Job, was hij zeer en zeer rijk. Maar wel nederig. Dus dat kan wel. Je ziet dus dat mensen van geloof, ook wanneer ze rijk zijn, de heren dienen. Dus die beproevingen, weet je dat, het wordt toegeschreven aan, hoe heet die man ook alweer, Nicolaas Beets, hè? Dat mooie gedichtje. De mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Doch dat nooit kon dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Bang voor lijden? Wat denk je van degene die de overwinnaar zijn? Zijn we overwonnen door het bloed van het lam? Door het woord van de getuigenis? Oké, dan dat pikken we wel. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ben je bereid te sterven voor de Heer? Ik heb het wel eens een keer gevraagd op een bijbelstudie. Zijn we even het rijtje langs gegaan. Er waren geloof ik 3 die bereid waren. Ik wil niet zeggen dat je afval van je geloof hoort, maar je hoort niet tot overwinnaars. Wil je echt overwinnen? Dat betekent ook dat je ook durft te lijden voor hem. Als je nou kijkt naar wat van de Heer Jezus staat geschreven. Ik weet niet of ik het hier ergens heb opgetekend. Dat hij door lijden heen vervolmaakt werd. Misschien vergeten. Oh nee, staat het. Hebreeën 2 vers 10. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan. Dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. De leidsman hun behoudenis door lijden heen zou volmaken. Dus dat lijden heb je dus nodig. Als je tegen mij zou zeggen, Walter, weet jij een vervangend woord voor lijden? Dan zeg ik, ja, weet ik. Het is een examen. Klinkt heel wat vriendelijker, vind je of niet? Het is een examen. Nee, dat examen en Jezus zegt, natuurlijk was hij al volmaakt. Hij was de zoon van God, hij was volmaakt. Maar hij bewees, hier zie je ook weer, hij bewees in de praktijk dat hij dwars door dat lijden heen, dat hij de zoon van God was en volmaakt was. Dat is wat er gebeurt. En ik geef wel eens een keer een voorbeeld. Je hebt gewoon een goede student en die slaagt cum laude. Maar hij slaagt cum laude vanwege de kennis die hij had voordat hij het examen deed. Ik kan niet zeggen, nee, voor het examen wist hij niks en hij slaagde cum laude. Volgens mij klopt dat ergens niet. Begrijp je dus? Maar zo was het bij de Heer Jezus ook. En die dat lijden, hij was bereid om het doorheen te gaan. Hè? Zonder dat hij boos was op God of zoiets dergelijks. Je ziet dus dat hoe de Heer Jezus... Heer Jezus is. Even te kijken naar de tijd. Ik wil even afsluiten. De vraag is natuurlijk, is het de moeite waard om voor de Heer Jezus te lijden? Zou je dat willen? Dan staat het de vraag gesteld. Ik stel je de vraag, ik moet niet antwoorden. Hè? Ben je bereid om voor de Heer Jezus te lijden? Misschien denk je, ik lijd al voldoende. En waarom zouden wij dat doen? Wat voor motief hebben we? Weet je, dat kan je alleen maar als je hem lief hebt. Als je hem niet lief hebt, dan echt, dat is onmogelijk om dan het lijden te aanvaarden. Dat kan niet. En je hebt hem alleen maar lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad, dat weten we. Hij is immers ook voor onze zonden gestorven. Hij leidt ons op iedereen. Daar wil ik wel een nadeel op denken. Zijn genade gaat veel verder dan onze redding. Echt, gaat heel veel verder. En soms is het ook goed om te kijken naar de vergelding. Hè? Dat staat geloof ik van Mozes, hè? Dat hij keek naar de vergelding. Hij keek dus niet naar het lijden wat hij droeg, hè? Maar hij keek naar de vergelding. Van wat er in de toekomst zou gebeuren. Dus willen wij overwinnen, dan zullen we altijd beproefd worden, ook met lijden. Als we echt overwinnaars willen zijn. We kunnen ook gered zijn hoor, zonder dat te lijden. Dat kan. Maar wil je overwinnaar zijn? Laten we dat doen, broeders en zusters. Laten we het lijden aanvaarden. Amen.